Zullen we bidden? Hemelse Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn om ons te gaan buigen over uw woord. Dank u wel, Vader, dat u ons de mogelijkheid geeft om zo bij elkaar te zijn. Dat u het verlangen in ons hart gelegd hebt om te gaan luisteren, om te gaan praten met elkaar. Vader, dank u wel dat u ons ons dat geeft wat nodig is deze avond. Dat u ons leidt door uw Heilige Geest. Dank u wel voor uw genade. We hebben erover gezongen. Want het is genade, Vader, dat ons thuis brengt. Alleen maar genade. Dank u wel dat we zo deze avond aan u op mogen dragen. In de vaste overtuiging. Dat u er bent. Dat u ons leidt. En Vader, wilt u uw mond openen, zodat uw stem mogen verstaan deze avond. Dank u wel voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. Goed. Ik weet niet of jullie... hebben jullie het eigenlijk van tevoren al gelezen? Jozua 7? Kenden jullie eigenlijk het verhaal over Achan? Want ik heb een aantal mensen heb ik gevraagd van... ik wil het die avond wil ik het graag hebben over Achan. Nou, daar zag ik echt hele grote vraagtekens. Zo van, Achan? Ik heb er nooit van gehoord. Oké. Okay. Best wel een heftig verhaal om het te vertellen aan de klas. Of,
ja, dat van dat steen, dat ik zeg
dan ook. Oké, ja, je hebt het. Oké. Okay. Ja. Ja. Wat we vanavond willen doen, ik ga zo meteen gewoon lezen uit de Bijbel. Gewoon Jozua 6 ga ik een deel uitlezen. En daarna gaan we Jozua 7 gaan we met elkaar gewoon behandelen. Dus ik ga dat hoofdstuk ga ik gewoon lezen. Als er dingen zijn waarvan je denkt van, hey, dat vind ik interessant, dat vind ik heel mooi om te vertellen, dan hoor ik het heel graag. Dus proberen interactief te zijn. Zou ik heel fijn vinden dat ik niet de hele avond aan het woord ben. Want ik ben niet het figuur dat het liefst de hele avond aan het woord is. Dus als jullie iets te vertellen hebben, wat jullie opvalt, wat jullie verwondert, wat jullie mooi vinden, vertel het, zeg het. Ja? Als eerste, we gaan eerst lezen uit Jozua 5 gaan we eerst maar even beginnen. Vers 2 tot 9. Puur om gewoon eventjes te kijken hoe het zit met de context en dergelijke. Dus komen we straks wel weer op terug. Jozua, ik lees voor uit de herziende Statenvertaling. Even kijken hoor. In die tijd zei de Heere tegen Jozua: maak uw stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat ze uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter, dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van de strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd en daarom had de Heere hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heere aan hun vaderen gezworen had ons te geven niet zou laten zien. Een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden. Even kijken. En het gebeurde toen zij het besnijden van het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal. Tot op deze dag. Gilgal betekent omwenteling. Jozua 6, vers 15. En daarna lezen we gewoon verder door. Ik heb jullie de tekst gegeven uit Jozua 7. En die komt uit de andere vertaling. Dat is de Naardense vertaling. Jozua 6, vers 15. En het gebeurde op de zevende dag dat zij vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak, en dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen. Zij trokken weer rondom Jericho. 7 maal. Alleen trokken zij op die dag 7 maal rond de stad. En dat gebeurde toen de priesters de 7e maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei, juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn. De stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rahab de hoer zal in leven blijven. Zij en allen die bij haar in huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgestuurd hadden, verborgen heeft. Past u echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban. Als u neemt van wat met de ban gewijd is, en dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger, en stort u zichzelf in het ongeluk. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere. Ze moeten bij de schat van de Heere komen. Het volk juichte toen ze op de bazuinen bliezen. En het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit. En ze namen de stad in. En ze sloegen alles wat in de stad was, met de ban, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, tot het rund, het schaap en de ezel toe. En Jozua zei tegen de 2 mannen, de verkenners van het land, ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt. Toen gingen de jonge mannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rahab naar buiten, met haar vader, haar moeder, haar broers en alles wat van haar was. Ook brachten zij al haar familieleden naar buiten en ze lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven. De stad verbrandde zij met vuur, met alles wat erin was. Alleen het zilver en het goud, koper en ijzeren voorwerpen legden ze bij de schat van het huis van de Heere. En zo liet Jozua de hoer Rahab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Zo heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond. Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gestuurd had, om Jericho te verkennen. In die tijd liet Jozua het volk zweren. Vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. En zo was de Heere met Jozua en zijn roem ging door heel het land. Goed, dan wil ik met jullie gaan kijken naar deze tekst die ik jullie gegeven heb. Ik wil jullie echt vragen, als er iets is, zeg het, anders zeg ik wel wat. Dus Oké. Ja, Judith.
Omdat ik dus van de week een verhaal op school vertelde, dan heb ik het gelezen, maar dan sta je te vertellen. En dan ineens moet je uitleggen wat die man in het huis van die hoer deed.
Ja?
Nou, dat is ook wel ingewikkeld eigenlijk. Ze gaan niet, ze gaan alleen maar erin. Ja, ze vinden de onderdak, maar.
Ja, ja, wat zijn dan precies?
Ja, nee.
Dat weet je niet. Hè? Ja, dat is inderdaad waar. Dan moet je maar een kinderverhaal van maken. En dan ja. Oké, goed. Maar de zonen Israëls zijn trouweloos door de ontrouw met het bangoed. Heeft iemand idee wat bangoed betekent? Nee, Robert, nee. Iemand idee wat bangoed betekent? Zit verbannen in, ja. Ja, het heeft te maken met verwoesting. Hè? Iets, klopt, Jericho moest verwoest worden, met uitzondering van het goud, het zilver en de ijzeren voorwerpen. Die waren voor de Heer bestemd. Dat heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Je kan het zien, een bangoed kan iets heiligs zijn, apart gezet. Dus niet voor verwoesting, maar voor een bepaald doel geschikt gemaakt. Maar bangoed kan ook betekenen dat het dus met verwoesting te maken hebben. Vaak is het negatief. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Maar net zoals dat goud en zilver en dergelijke hoorden ook wel bij het bangoed. Maar dat was toch apart gezet voor de Heere. Ja? Dus dat moest niet verwoest worden. Terwijl die, nou ja goed, dat lezen we zo meteen wel. Degene die... nee, dat is wat lastig. Ja, inderdaad. Ja, dat is een hele mooie. Ja. 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 Ik zal het zo voor je opzoeken. In Deuteronomium, maar ik ga het zo voor je opzoeken. Maar de zonen Israël zijn ontrouw door ontrouw met het bangoed. En Achan, heeft iemand een idee wat Achan betekent? Sibau, je mond? Nee? Betekent onruststoker. Trouwens, zijn naam komt twee keer voor, althans in Joshua komt het voor, maar in een ander Bijbelboek komt het ook voor. En dat is in 1 Kronieken 2 vers 7. En daar wordt hij Agar genoemd. Dan denk je, oh, dat had ik wel een veel mooiere naam gekregen hebben. Nou, niet echt. Dat betekent hij die moeilijkheden maakt. Dan vraag je echt, toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik bij mezelf, hoe kan een vader in hemelsnaam zijn kind onruststoker noemen? Of hij die moeilijkheden maakt? Ik kan me niet voorstellen. Ik vind het wel heel bijzonder als jij je kind zo wil noemen. Ja, ja, dat klopt. Nou, dat doet mij een beetje denken aan, was dat niet Rachel die een zoon kreeg? En hoe noemde die haar zoon? Ben-Oni, zoon van mijn smarten. Maar gelukkig, Jacob heeft die naam wel veranderd in Benjamin, zoon van mijn rechter. Dus zo zie je het. Stel je voor hetzelfde geld, stel je voor dat Jacob gezegd had van, ik blijf hem gewoon Ben-Oni noemen. Nou, dan zou hij zijn hele leven die man, de naam man van smarten genoemd worden. Maar dat was hij helemaal niet voor Jacob. Het was zijn vreugde. Hij had verdriet door het overrijden, natuurlijk, van Rachel. Maar hij zag ook zijn zoon. Hij zag Benjamin, zoon van zijn rechter. En ik doe mij ook een beetje denken aan, ik werk op een longfunctieafdeling. En dan, als je dan op zo'n longfunctieafdeling, aan Aad weet er alles van. En er zijn nog meer mensen die er alles van weten. Als je dan binnenkomt, dan stel je netjes voor. Hallo, ik ben Paul. En dan zegt degene die zich voorstelt, nou, die noemt ook zijn naam. Hallo, ik ben. En was er een jonge dame die zei, hallo, ik ben Loruhama. Ik was helemaal flabbergasted. Dus ik zei, nou ga maar zitten in dat hokje daar, want dat is zo'n bodybox heet dat. Ga maar zitten. Ik zei, ik moet het toch eventjes vragen. Hoe kom je nou precies aan die naam? Loruhama. Ja, het is zo. Mijn vader had, zij komt uit een vrij orthodoxe gedeelte van de kerk. Mijn vader had een preek van de dominee gehoord en ik vond dat zo'n mooie naam, Loruhama. Ergens achter in mijn hoofd dacht ik van, zou die vader wel goed geluisterd hebben naar die preek. Loruhama, zonder erbarmen. Ik denk van, oh, ja, het is echt, dat is zo bizar vond ik dat. Maar goed, toen dacht ik bij mezelf, nee, weet je, jij krijgt vast een keer een nieuwe naam, echt. Nee, heb ik ook niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Nee, weet je, je moet natuurlijk als professional moet je natuurlijk ook wel een beetje zoiets hebben van, nou, niet laten. Maar ik vond het wel, ja. Ik weet het niet of ze het wist. Ik weet het niet. Ik vind het wel, ja. Ja. Nou, zo zijn er wel meerdere mensen in de Bijbel, hè, die nieuwe namen krijgen. Dus, mensen die zichzelf wel een andere naam geven. Ja, inderdaad, ja. Ja, bijvoorbeeld. Of Sis, die noemt zich Frans. Maar we, ja. Of wat dacht je van Naomi? Hoe noemde ze zich later? Weet iemand dat? Mara. Ja, bitterheid. Ja, 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 precies. Ze gaan zichzelf. Maar God geeft ook andere namen, hè? Je ziet het bijvoorbeeld bij Abraham. Ja, en Jacob, er wordt Israël. Van Hielenlichter wordt hij de strijder voor God. Ze krijgen wel mooiere namen, hè? En Simon, Petrus. Ja, is Sarah, inderdaad. Jozua, vertel het diep. Hoe heette die? Hosea heette die. En dat betekent? Hij redt. Oh, en. Ja, ja, inderdaad. Overigens, dezelfde naam als Jezus. Hè? Als je de Septuagint naleest en je zoekt Jozua, dan staat er Yeshua. Of Jezus. Dat is zo zijn naam. Maar goed. Willen jullie opzoeken? Openbaring 2, vers 17. Namelijk zo. Dat is een heel mooi ding, denk ik. Want wij mensen, ja, ik heet Paul, dat is Ingrid, en we hebben allemaal ons eigen naam. We hebben ook onze, ja, hoe mensen ons noemen. Daar ga je ook mee. Ja, oh, dat is een slappeling. Oh, dat is, nee, dat is niet echt. Die is niet echt. Of die, dat is een loser. Of der, en dat soort dingen, weet je wel. Dat soort bijnaampjes krijg je ook. Maar je moet eens lezen in de Openbaring 2, vers 9. Ik heb er overigens nu wel de netjes dingetjes tussen gedaan. Dat ging wat sneller. Ik ken uw werken, verdrukkingen en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Maar het zijn, even kijken hoor. Maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van Satan. Even kijken hoor, dan heb ik hem niet helemaal goed. Openbaring 2, vers 17. Even kijken, bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. En ik weet niet of dat voor ons geschikt is, of voor ons geschreven is, maar ik weet wel dat God onze nieuwe naam gaat geven. En waarom gaat hij onze nieuwe naam geven? Omdat hij een naam geeft die precies bij je past. Want hij kent jou precies zo als je werkelijk bent. En dat is ook zo heel mooi, hè? Je krijgt een naam die niemand kent. Vaak ken je jezelf ook helemaal niet. Of de ander kent jou ook niet. Je laat vaak alleen maar de buitenkant zien. De binnenste laat je vaak niet zien, of dat weet je zelf ook misschien niet. Maar God kent jou en daarom geeft hij jou een nieuwe naam die bij jou past. Ik vond dat zo mooi. Toen dacht ik aan Lorugama. Ik dacht van, wauw meid, straks zal God in jouw hart kijken en hij zal zien van, hey, zo ben jij. Ik ga jou een hele nieuwe, mooie naam geven. En zo geldt dat denk ik voor ons allemaal. We krijgen een nieuwe naam. Ja, dat. Ja? Nee, geen andere tekst. Nee. Ja, vanuit dit. Ja, ja, zeker. Ja, tuurlijk.
Ik heb hier een aantekening bij staan. Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Gaat over Israël. Dat is goed. Ja. Dat is prima. Ja. Ja. Oké, goed. We gaan verder lezen. Zoon van Karmi, zoon van Zafdi, zoon van Zerach, van de stam Juda. Ik ken nog iemand die uit de stam van Juda komt. Neem een deel van het bangoed. De toren van de ene ontbrandt. Oké. Gaan we straks maar even verder, over die toren. Tegen de zonen Israëls. Of we kunnen er ook wel even naar kijken. Genesis 32, vers 13. Sorry, het is Numeri 32, vers 13, excuses. Er zat ook geen blaadje tussen. Ik dacht van, hé, dat klopt niet. Wat zeg je? Ja, nee, weet je, ik heb hier overal van die dingetjes tussen. En nu weer die 32 vers 13. Ja? Oh, gelukkig. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. En hij liet hen 40 jaar in de woestijn rondzwerven. Totdat de hele generatie die gedaan had wat slecht was in de ogen van de Heer omgekomen was. En ik moest zo denken toen ik dit stukje las aan de preek van jou, Robert. Ja, want jij had het ook over dat volk wat door de woestijn geleid werd. Maar wat was het doel? Weet je dat nog, wat je toen zei? Was je er zonder, ja? Ja, leren. Inderdaad. Maar hier staat dat God toornig was. Zou dat niet in tegenstrijd zijn met elkaar? Ik denk het namelijk van niet. Ik denk, die toorn van God heeft altijd een doel. En dat zie je hier, bijvoorbeeld dit gedeelte. Ja, ze waren ongehoorzaam. Ze werden 40 jaar in de woestijn geleid. Ze moesten nog langer dus in de woestijn blijven. Maar die toorn had wel een doel, dat ze zouden leren. En zo zie je hem dan in meerdere stukken van de Bijbel, dat de toorn van God altijd een doel heeft. Het is niet zomaar van woede, zoals wij wel eens boos kunnen zijn, weet je wel, dat je denkt van een onbeheerste woede. Nee, die toorn van God heeft een doel. Het is, ja, zoals, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het heeft altijd een doel. Het is louterend, zoals dit gedeelte bijvoorbeeld, hè, wat je ziet, het is louterend, het is leerzaam, zodat je wat kan leren. Ja. Daarentegen moet je die toorn van God ook niet al te minachten. Zo van, nou ja, goed, God is toornig, nou ja, heeft een doel en gaat er maar gauw overheen. Nee, het gaat er echt puur om, gaat wel naar kijken van, het heeft wel een doel. Toorn van God heeft ook alles te maken met het feit dat God een jaloers God is. Hè? Je ziet dat ook heel duidelijk, ook in dit stuk. Ze mochten eigenlijk niks van het bangoed mochten ze meenemen, omdat Jericho ook een stad was die eigenlijk vol met afgoden stond. Ja, het was wat ze daaraan baden was de maangod. En net zoals we straks zullen lezen, dat Achan neemt dan een mantel neemt hij mee. Maar die mantel, dat was een hele mooie mantel uit Babylonië, uit Babylonië. Maar dat had waarschijnlijk ook iets met een priestermantel te maken. Dus God is jaloers God. Hij duldt werkelijk geen andere God naast hem. Oom Ger. Ja. Ja. Ja, u weet ook de andere gedachte. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Ja, nee, dat is prima. Ja, ik heb daar ook verder geen... Sorry? Lea? Ik wil even een stukje lezen uit Colossenzen 3, vers 6. Ik begin even bij vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Hier zie je ook weer een stukje toorn van God naar voren komen. Hè? God is toornig over ongehoorzaamheid, over al het onrecht wat er over in deze wereld gebeurt. Daar is God toornig over. Ja?
Het is gewoon emotie. Ja, het
is emotie, ja.
Hij is boos, hij is verdrietig.
Jaloersheid? Het is menselijk spreken over God. Ja. Hij kan het wel. Ja, precies. Ja. Dus het is op zich heel, ja, heel mooi eigenlijk. We gaan even kijken hoor. Wat ik net vertelde, dat het die toorn van God heeft alles te maken met zijn liefde. Dat het eigenlijk een stukje trekkende liefde van God is. Want heeft iemand enig idee? Ja, waarschijnlijk weten jullie dat al lang. Wat is het tegenovergestelde van liefde? Haat? De andere? Hele mooie, onverschilligheid. Want als God niet getoornd had, maar had gezegd van, Israël, jullie hebben afgedaan, ga je weer weg. Ik ga naar de Nederlanders toe, of ik ga naar de Belgen toe. Dat was heel wat anders geweest. Maar nee, God toornt juist om hen weer te trekken met zijn liefde. Daar gaat het hem om. Tegenovergestelde van liefde is dus onverschilligheid. Elie Wiesel heeft dat ooit een keertje gezegd. Tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Ik wil hier niets meer met je te maken hebben. Het is verschrikkelijk als een vader of moeder dat tegen een kind durft te zeggen. Ik wil niets meer met je te maken hebben. Dat is echt het. En als je als een kind iets ondeugends heeft gedaan en je geeft een tik voor de billen of iets dergelijks, of je berist op een corrigerende tik, heeft dat alles te maken met liefde. Je probeert het kind weer op het juiste weg te brengen. Even kijken hier. Ja, weet je, nu we het toch over toren hebben, ik denk dat we dan ook de 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 maar bij moeten nemen. Voordat jullie huiverend naar huis gaan. Dan vers 8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En over die toorn kan je alles lezen natuurlijk in het boek Openbaring, over de toorn van het lam en dergelijke. We mogen zeker weten, wij zijn niet bestemd tot toren. Dus gelukkig. Ja. Ja, maar je mag het niet plaatsen in plaats van, hè? Oké, ja? Ja?
Want God heeft ons niet gesteld tot onverschilligheid, maar tot het verkrijgen van zaligheid.
Ja?
Door onze Christus.
Ja?
Ja? Ik denk dat het grote beeld. Want het idee van toren is toch nog een beetje van.
Ja. Ja, 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 ja. Ja, maar ik denk zelf dat onverschilligheid, dat is iets verschrikkelijks. Ja, precies. Ik moet er niet aan denken dat wij een onverschillig God, dat wij een onverschillig God zouden hebben. Ja, oké. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, precies. Ja, mooi hè. Ja. Ja, op dat moment is voor Israël niet fijn. Maar het is een hele leerschool. Ja, precies. Ja. Oké. Goed, we gaan verder lezen. schiet niet echt op hoor, moet ik zeggen. Bij vers 2. Maar daarna gaan we er een beetje sneller doorheen. Jozua zendt vanuit Jericho mannen uit naar het Ai, de puinhoop. Want zo heet hij, dat is de vertaling van Ai, de puinhoop. Bij Bet-Aven, ten oosten van Bethel. En zegt tot hen, hij zegt, klim op en bespioneert het land. Dan klimmen de mannen op en bespioneren het Ai. Die puinhopen. Ze keren terug tot Jozua en zeggen tot hem, laat niet heel het gemeenschap opklimmen. Zo'n 2000 of zo'n 3000 man kunnen opklimmen en het Ai verslaan. Breng niet met veel moeite heel de gemeenschap daarheen, want ze zijn maar met een paar. Dan klimmen uit de gemeenschap daarheen op zo'n 3000 man, maar zij moeten vluchten voor de verschijning van de mannen van Ai. De mannen van het Ai verslaan van hen zo'n 36 man. Ze achtervolgen hen van voor het aanschijn van de poort tot aan Shefarim. Eigenlijk moet je, ja, wij kennen geen Hebreeuws en dat is wel eens jammer. We zouden eigenlijk vanuit die Hebreeuwse Bijbel zouden moeten lezen, want dat klinkt, hebben ze mij verteld, klinkt veel mooier. Net zoals Shefarim, dat staat hierachter, betekent breken. Ja? Want het gebeurde inderdaad, ze moesten vluchten. 2000, 3000 man, ze moesten vluchten voor die mannen van Ai. En ze komen bij Shefarim. Ze zijn gebroken. Echt. Het hele volk is gebroken. Want wat hadden ze gezien? Jericho, die grote mooie stad, die was in puin. En het Ai, een puinhoop op zich al. Die lui, ze verslaan hen. 36 doden. 36 gezinnen die geen papa meer hebben. 36 moeders die geen zoon meer hebben. Ongelooflijk. En hier zie je ook hoe Jozua reageert en daarna hebben we even pauze. Jozua scheurt zijn kleren en valt op zijn aanschijn ter aarde neer voor het aanschijn van de ark van de ene tot aan de avond. Hij zelf en Israëls oudsten en ze werpen stof op hun hoofd. Dan zegt Jozua, ach mijn heren, ene, staat er eigenlijk Jehovah, waarom hebt gij deze gemeenschap laten oversteken, de oversteek van de Jordaan? Dat was ook weer het beeld daarvan, Jordaan, de dood. Ja, ja. Om ons in het land van Amorieten te geven, om ons verloren te laten gaan. Oh, waren we maar tevreden geweest, gezeten aan de overzijde van de Jordaan. Verschrikkelijk, mijn heer, wat moet ik zeggen? Nadat Israël de naakte nek heeft moeten keren. Veel prachtig, hè, de naakte nek. Ze moesten wegrennen, weet je wel. Dan zagen die mensen uit Ai zagen alleen maar die nekken van de Israëlieten. Ze hebben hun naakte nek moeten keren. Naar het aanschijn van zijn vijanden. Als de Kanaaniet en allen die zetelen in het land dat horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam wegmaaien van het aardland. En wat zult gij doen voor uw grote naam? Nou, we gaan zo meteen verder lezen. Hebben we even pauze. Hij verder opvalt in het stukje wat we net gelezen hebben over Jozua. Dat, dan scheurt hij zijn kleren. Dan buigt hij, of dan valt hij in het stof ter aarde voor de ark van God. En wat zegt hij dan? Hij geeft God de schuld. Dan in vers 7, dan zegt Jozua, ach mijn heren, ene, waarom hebt gij deze gemeenschap laten oversteken, een oversteek van de Jordaan, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons verloren te laten gaan? Hierin spreekt eigenlijk al hoe hij, nou bitter is het niet zozeer, maar hij mag het, hij mag boos zijn tegen God. God laat dat gewoon toe. Hij heeft wat dat betreft een hele intieme relatie met God. Hier spreekt dat uit. Hij heeft gewoon de ruimte gekregen om zich zo uit te spreken. Vind ik zo bijzonder. En wat doet hij? Hij valt op zijn knieën. Ja? En ik heb daarom heb ik er net eventjes dat stukje over Gilgal gelezen. Dat ging dus over waar de Israëlieten of de Joden, daar zijn ze besneden. En naar zeggen heeft die ark nog steeds bij Gilgal gestaan, toen Jozua daarheen ging. Want Gilgal en Jericho liggen heel dicht bij elkaar. Dus wat deed Jozua? Hij ging weer terug naar Gilgal en wierp zich voor de ark, samen met de leiders, bedekte zich met stof en sprak met God. En wat doet God dan? God bestraft hem niet. Nee, dan zegt God tegen Jozua in vers 10, sta op, ga. Waarom dit, dat je neervalt op je aanschijn? Het mooie in het Hebreeuws staat er, kom, lega. Kom weer terug, hè. Dus dat dochtertje van je Iris, hè, was dat toch? Tabitha, kom. Ja, meisje, sta op. Ja, mooi, hè? Ja. Maar waar ik even terugkomen op over Gilgal. Wat doet Jozua? Jozua gaat terug naar Gilgal. De plek waar de mensen besneden zijn. De plek waar ze over de Jordaan zijn gekomen. Ja? En dan zegt hij wel tegen God van, ja, had ons daar maar gelaten. En hoe vaak, ja, tenminste, als ik kijk naar mezelf, dan is het leven als gelovige, ja, vaak wordt dat gezien als van, nou, jongens, als je gelovig bent geworden, nou, dan gaat alles, is alles, precies, alles koek en ei. Dat is hartstikke gaaf. Als je gelooft, dan gaat het allemaal goed. De prosperity gospel wordt dat ook wel genoemd. Hier zie je eigenlijk hetgeen wat met ook Jozua gebeurde. Jozua, die was helemaal in de gloria, helemaal zeg maar in de Heer. Toen hij zag dat Jericho, de muren van Jericho waren omgedonderd. En nu ineens, bij Ai, bij die puinhoop, weet het niet meer. En wat doet hij? Hij gaat terug. Hij gaat terug naar Gilgal. Daar, die plek waar de Joden besneden zijn. En besnijden is ook echt een teken. Ja, vaak wordt het gezien ook van, ik hoor tot het Joodse volk, dus ik ben besneden. Maar vaak is het ook eigenlijk een teken van, ik kan het niet in eigen kracht. En zo is het ook met Jozua. Jozua gaat terug naar Gilgal. God, hier staan we. We kunnen het niet in eigen kracht. En misschien moeten wij zelf ook wel eens een keertje teruggaan naar Gilgal. Dat we mogen weten van, wij zijn namelijk niet besneden met mensenhanden, maar we hebben een besnijdenis ontvangen van het hart. Daar wil ik een klein stukje over lezen. In Colossense 2 vers 11. Dus als je komt op het moment dat je ziet dat je staat bij die puinhoop, dan mag je teruggaan naar Gilgal. En zien op die besnijdenis is, die niet een besnijdenis van mensenhanden. Colossense 2, vers 11. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. U bent door de Jordaan gegaan, de doop, de dood. Waar u nu ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou is, heb ik zelf altijd gedacht dat die besnijdenis van het hart echt zeg maar iets is van Paulus. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Mag even opzoeken, Deuteronomium 10 vers 16. Besnijd dan de voorhuid van uw hart. En wees niet langer halsstarrig. Daar gaat het om. Het gaat bij God om het hart. Het gaat hem niet om allerlei vleeselijke uitingen en dat soort dingen. Het gaat om het hart. God wil Israëls hart. God wil ons hart. En zie, ja, dan moet ik toch eventjes terug gaan naar die toren, de toren van God. Als je dat leest bijvoorbeeld in Galaten 2, dan wordt dat vertaald door middel van anathema. Dat is hetzelfde woord. En wie zijn onder het anathema, wie zijn onder de ban, ik vergis me, wie zijn onder de ban, degene die een evangelie verkondigt, ja, naast of afwijkend van het evangelie, wat verkondigt, plus een, zeg maar een genade plus evangelie. Nou, dat bestaat dus niet, hè. Er is geen genade plus evangelie. Er is één evangelie. En dat is de evangelie van genade. En ja, daar zit dus geen besnijdenis bij. Daar zit niet het houden van de wetten. Daar zit ook niet allerlei andere uiterlijke dingen bij. Waar het om gaat is puur om het hart. Daar is het God om te doen. Ja? Niet om de uiterlijkheden, maar het gaat om je hart. Even kijken. Jeremia 4, vers 4. Jeremia 4, vers 4. Begin ik even bij vers 3. Want zo zegt de Heere tegen de mannen van Juda en tegen Jeruzalem. Ploeg voor uzelf ongeploegd land om. Zaai niet tussen de doornen. Besnijd u voor de Heere en doe de voorhuid van uw hart weg. God wil geen stenen hart. God wil een vlees hart. Ja? God wil een hart dat brandt voor hem. Mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen vanwege uw slechte daden. God wil je hart. Goed, we lezen verder. Dan zegt, vers 10, dan zegt de ene tot, dan zegt Jehovah tot Jozua, sta op, ga. Waarom dit, dat jij neervalt op je aanschijn, waarom val je op je ponem? Gezondigd heeft Israël en overtreden hebben ze mijn verbond dat ik hun heb geboden. En genomen hebben ze van het bangoed en gestolen hebben ze en dat gelogend en bij hun gerei hebben ze het gelegd. Heer God, sorry, nu maak je even een denkfoutje denk ik, want het was er maar eentje die dat gedaan had en dat was Achan. En nu wordt het hele volk erop aangesproken. Ja, zo werkt het dus. Het hele volk wordt aangesproken op de zonde van één man. Ja, is dat eigenlijk rechtvaardig? Ik had daar moeite mee toen ik dat las. Zoiets van, ja, Achan heeft dus bangoed meegenomen. Zoals we straks lezen, zilver, goud. En hij heeft een mantel meegenomen. Goede mantelzorger was die. En wat het gevolg was, dat het hele volk vervloekt werd. Dat hij eigenlijk, dat het tot een vloek werd. Dat zij, dat God eigenlijk op een gegeven moment ook zegt van, eerst dat, dan ga ik weer eerst wegdoen uit je midden. En dan pas ga ik me verder bemoeien met jullie. Want anders, als jullie dat niet doen, dan geen strijd zullen jullie winnen. Niets. Ja. 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 Ja, ja, ja. Korachieten waren dat gewoon, hè? Ja. 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 Nou, maar daarvoor was het ook wel, hoe moet ik zeggen? Als ik kijk bijvoorbeeld. Ik denk een voorbeeld van Mirjam, die raakt een gegeven moment in opstand tegen Mozes. En wat wordt ze? Ze wordt Melaats. En het hele volk, ja, dat was voor het Jordaan, het hele volk werd Melaats. Nee, het waren meerdere, ja. Mm-hmm. Ja. 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 Ja, mooi beeld. Dat is heel goed mogelijk. Ja. Ik vind het een heel mooi beeld, Pieter. Ja, absoluut. Ja. 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 Ja, ja. Ja, dat is heel goed mogelijk. Ja. Dus zou je dat ook kunnen toepassen op de gemeente dan? Wij zijn het lichaam van Christus. Als er één iemand dus ongeregeld zich gedraagt, zou dat consequentie kunnen hebben dan? Nee. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, dus dan daarmee dan. Nee, oké. Okay. Ja, nee, dat is duidelijk. Ik wil even met jullie lezen. Ja.
Terwijl hij met de band staat, van het verbannen neemt en de legerplaats van Israël onder de band brengt.
Ja. Ja. Ze zijn gewaarschuwd.
Ja.
Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat is ook helder. Ja. Ze wisten de consequentie, maar ja, goed. Als er één dan. 1 Korinthe 11 wil ik even met jullie lezen. Vers 16. Vers 17, sorry. Hoe is een lang stuk. Even kijken hoor. Nee, dat hoef ik niet helemaal te lezen. Vers 17. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Dat gaat over het samenkomen, hè? Voor de maaltijd. Prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat, want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Want bij het eten gebruikt ieder van tevoren al zijn eigen avondmaal, en dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om te eten en te drinken, of middagt u de gemeente van God, en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet, want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En dan kan een hele. Laat maar verder lezen. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na de gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls u drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dik als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. Er staat ieder zichzelf, hè. Er staat niet van ieder moet de ander beproeven. Nee, ieder moet zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de beker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Nou wil ik natuurlijk niet zeggen van, hey, zie je het? Zo werkt het dus ook in onze tijd. Zoals het bij Achan was, zo werkt het ook in onze tijd. Maar je ziet wel dat als er iets niet goed is in een gemeente, dat het zijn doorwerking heeft in de hele gemeente, ja? Dus dat zie je in de hele gemeente. Dat zag je ook hier. Misstanden tijdens het avondmaal, ja? Het is ook niet verwonderlijk, zegt Paulus dan. Waarom er zoveel zieken zijn, zwak. Paulus zou zeggen, ja, ik kan me voorstellen, ik zou er ook ziek van worden. Ja? Bij misstanden en dergelijke. Ontslapen zelfs niet weinigen. Dus het heeft alles. Als er misstanden zijn in de gemeente, in het lichaam van Christus, geloof ik echt dat dat consequentie heeft in zijn uitwerking heeft in de hele gemeente. Ja? Zoals het hier staat, denk ik van, nou, die er wordt ja, op een onheilige manier met de maaltijd omgegaan, dan heeft dat consequentie in de hele gemeente. En dat geloof ik met mijn hele hart. Wat u ermee doet, moet u zelf even bekijken. Maar ik denk dat het wel. Ik denk zelf dat het wel consequenties heeft. Dat het zijn uitwerking heeft. Even kijken hoor. Ja, we gaan verder lezen. Vers 13. Sta op, heilig de gemeenschap. Zeggen zul je, heilig u tegen de morgen. Want zo heeft de ene, Israëls God, gezegd. Er is bangoed in je midden, Israël. Je zult niet bij machten zijn op te staan voor het aanschijn van je vijanden. Tot je het bangoed hebt verwijderd uit uw midden. Naderen zult ge in de ochtend. En in volgorde van uw stammen. En geschieden zal het. De stam die de ene eruit grijpt, zal naderen in volgorde van de families. En de familie die de ene eruit grijpt, zal naderen in de volgorde van de huizen. En het huis dat de ene eruit grijpt, zal naderen in de volgorde van de weerbare mannen. Geschieden zal het. Wie gegrepen wordt met het bangoed, zal worden verbrand in het vuur. Hij zelf en al het zijne. Want overtreden heeft hij het verbond van de ene. Want hij heeft een dwaasheid begaan in Israël. Heeft er iemand nog een opmerking erover? Anders ga ik gewoon door. Nee? In de ochtend vroegde recht Jozef zijn schouders. En laat Israël naderen in de volgorde van de stammen. Gegrepen wordt de stam van Juda. Hij laat de families van Juda naderen. En men grijpt de familie van de Zargiet. Hij laat naderen de familie van de Zargiet. En wat mij dan wel frappeert is. Jozua had van tevoren al gezegd van nou, morgen zal duidelijk worden van wie er gegrepen zal worden. Ja? Die Achan, die moet er geknepen hebben. Die moet echt zoiets hebben gehad van, oh, morgen gaat het gebeuren. Of hij had naar Jozua kunnen gaan misschien en kunnen zeggen van ja, hallo, hier ben ik. Ik ben fout geweest. Hij deed het niet. Maar als ik me zo in zijn situatie verplaats, denk ik van, oh vreselijk, ik moet er niet aan denken, zeg. Maar ja, goed. Ja, nou. Nee. Misschien, ja. Ja? Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ik moet zeggen, Achan had ook wel gezien hoe die muren van Jericho omdonderden natuurlijk. En alleen maar door bazuingeschal en schreeuwen en dergelijke. Nou, sorry hoor, ik heb dat nooit gezien. Dat moet de hand van Jehovah geweest zijn, dat kan niet anders. Dus Achan moet dat ook gezien hebben. Hij had die macht van God, hij is zelf door de Jordaan gegaan. Echt ongelooflijk, hij heeft wonderen gezien. Hij heeft mannen uit de hemel zien vallen. Kwakkels zien, gezien, dat is echt ongelooflijk. Nou ja, mannen uit, nee. Kwakkels uit de hemel volgens mij en mannen op de aarde. Ja, ik moet het even goed zeggen. Oké. Diens huis laat hij naderen, de weerbare mannen in volgorde. En gegrepen wordt Achan, zoon van Karmi, zoon van Zabdi, zoon van Zerach, van de stam Juda. Jozua zegt tot Achan, mijn zoon, geef toch glorie aan de ene, de God van Israël, en breng hem dank en meld mij toch wat je gedaan hebt en verheel het niet voor mij. Achan antwoordt Jozua en zegt, het is waar. Ik ben het die gezondigd heeft tegen de ene, de God van Israël. Dit en dit heb ik gedaan. Ik zag bij het roofgoed één schoon sierkleed uit Shinar, 200 sikkels zilver en 1 ton goud. 50 sikkels zijn gewicht. En dat was best wel behoorlijk wat hoor. Zo rond er iets van, nou als we dat nu uit moeten rekenen, zo rond de 40.000 euro waard. En ik begeerde en nam. Dus drie dingen. Ik zag. Ik begeerde en nam. Hé. Hey. Die volgorde zijn we wel eens eerder tegengekomen. Kan iemand mij vertellen waar? David, ja, hele goeie. Met Batseba. Ja, hele goeie. Nog eentje. Er zijn er wel meer. Helemaal in het begin. Eva, ja, Bij Eva, precies. Ja. Wat zeg je?
Salomo,
ja. Nou, er zijn, en, zo door het zien ontstaat dus begeerte. En hij nam. Ja. Dat, daarom is het zo mooi, dat liedje, bewaar je oog voor wat je ziet. Zien mag wel, maar let erop dat je niet gaat begeren en gaat nemen. Je ziet het ook bij Esau, hè? Dat is ook wel een... dat rode, geef maar dat rode daar. Ja. Maar er zijn ook positieve dingen over het zien. Zoek maar uit, we gaan even opzoeken. 1 Johannes, ja, 1 Johannes 2, vers 15 en 17. Dit is nog niet de positieve kant trouwens hoor, excuses. Het is toch een beetje de negatieve kant. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Komt weer die begeerte van de ogen naar voren, hè? Dat is niet uit de Vader. We gaan even een stukje, klein stukje verder. 1 Johannes 3, vers 2 en 3. Daar komen we de positieve kanten van tegen. 1 Johannes 3, vers 2 en 3. Geliefde, nu zijn we kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. Hey, we mogen zien zoals Hij is. Dat is een mooi vooruitzicht, hè? Dat is de positieve kant van zien. We zullen zien zoals Hij is. Geweldig zal dat zijn. En ieder die deze oog op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. We gaan verder lezen. Dus, kom eventjes terug. Zien, begeren en nemen. Ja? Zo kom je dat heel vaak tegen in de Bijbel. Even kijken, waar waren we gebleven? Vers 14, hè? Hoe, sorry? Oh ja, sorry, veel verder. Wow. Vers 20. Achan antwoordt Jozua en zegt, het is waar, ik ben het die gezondigd heeft tegen de ene, de God van Israël. Dit en dit heb ik gedaan. Ik zag bij het roofgoed 1 schoon sierkleed uit Shinar, 200 sikkels zilver en 1 ton goud, 50 sikkels zijn gewicht. En ik begeerde en nam ze mee. En zie, ze zijn onder mijn tent verborgen, in het aardland, en het zilver daaronder. Jozua zendt boden uit, die naar de tent rennen. En zie, ja, tuurlijk, ga je. Ja, ja hoor. Ja?
Er staat zo heel specifiek het zilver daaronder.
Ja.
En zilver staat is het beeld van verzoening. Exodus 30, vers 13. En daarom was dat zo erg.
Oké. Oh, zilver is dus het teken van verzoening.
Ja, dat zou in Exodus 30 vers 13.
Oké, nou, Exodus 30 vers 13, dat kunnen we thuis nog eens even opzoeken. Ja, helemaal goed. Jozua zendt boden uit die naar de tent rennen en zie, het is verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Ze nemen ze van onder de tent mee en brengen ze naar Jozua en alle zonen Israëls. Ze storten ze uit voor het aanschijn van de ene. Jozua neemt Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, het sierkleed, en de tong van goud, en zijn zonen, en zijn dochters, zijn os, zijn ezel, zijn wolvee, zijn tent, en al wat van hem is. En heel Israël is met hem. En dan laten ze hem opklimmen, naar de vallei van Achor. En dat betekent in het ongeluk gestort. Jozua zegt, wat heb jij ons in het ongeluk gestort? Hier, hoe die... Ja, is mooi. Het leuke van deze vertaling is dat vaak, bijvoorbeeld Achor, wordt dat gelijk vertaald. Dat betekent dus in het ongeluk gestort. En dan zie je gelijk het verband van, hey, wat, dan zegt Jozua, wat heb jij ons in het ongeluk gestort? De ene zal jou in het ongeluk storten, vandaag nog. Ze brengen hem om, heel Israël, met stenigen en verbranden hen in het vuur. Ze bekogelen hen met stenen. Ja. Ik zou willen vragen of jullie op willen zoeken. Deuteronomium 24, vers 16. Want ik vind dit zo moeilijk. Deuteronomium 24, vers 16. Dit valt eigenlijk niet te rijmen van wat ik net gelezen heb. De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen, en de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. Ieder zal alleen om zijn eigen zonden ter dood gebracht worden. En hier gebeurt het. Ja, staat er helemaal niet bij. Lees het, misschien heb ik de oplossing, want lees het nog eens goed. Lees het nog eens goed. Vers 25. Ze brengen hem om. Achan brengen ze om. Staat in enkelvoud. Heel Israël met steniging en verbranden hen in het vuur. Nou zijn, als ik de rabbijnen mag volgen, en ik geloof dat, omdat Gods woord niet in spreekt zichzelf niet tegen. En dat zou in dit geval zou Gods woord zichzelf tegenspreken. Hen heeft alles te maken met dat banngoed. Ja? Het gaat niet over de kinderen. Maar het gaat echt alleen over Achan. Achan wordt daar gedood. Ja. Ja, als je de NBV of de. Ja, dan staat het net iets anders. Ik heb het even in de grond. Het staat echt in het enkelvoud. Staat er echt in het enkelvoud. Ja, staat er hen. Ja, klopt. Ja. Maar dat hen. Maar dat hen heeft waarschijnlijk te maken. Tenminste, wat de rabbijnen zeggen. Dat is eigenlijk het bandgoed. Dat wordt bestenigd eigenlijk. Dus. Ja? En nu in dit geval, ja, nee, juist omdat het in tegenspraak is met hetgeen wat we in Deuteronomium gelezen hebben. Ja? Sorry? Ja, dat zien zij als het bandgoed, eigenlijk misschien de ossen en de ezels en alles wat, maar er staat niet, er wordt niet de kinderen daarmee bedoeld, omdat dat in tegenspraak zou zijn met hetgeen wat we net in Deuteronomium gelezen hebben. Ja, ja. Nou. Goed, ieder mag maar doen wat hij ermee... Ik was er in ieder geval heel gelukkig mee, maar het is ook helemaal niet zo relevant. Althans, maar voor mij eigenlijk wel. Omdat het dan de Bijbel niet in tegenspraak is met zichzelf. Ja, zeker. Hij had dan verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Nou. Jawel, nee, dat is ook zo. Wat zeg je? Ah, dat wist het. Ja? Oké. Ja, ik kan het niet lezen, maar dat geeft niet. Oké. We gaan afsluiten. En we sluiten af met iets heel moois, want het is 10 voor 10. En ze laten over hen oprijzen een grote hoop stenen, tot op deze dag. Dan keert de ene terug van de gloed van zijn toren. Daarom heeft men als naam voor dat oord uitgeroepen, Emek Achor, vallei van het ongeluk, tot op deze dag. Dan denk je wel, ja, ho, wacht even, dit is dus duidelijk geen happy end. Laatste Bijbeltekst, Hosea 2 vers, Hosea 2. Sorry, Hosea, we moeten er iets daarvoor zijn. Hosea 2, ja. We beginnen eventjes bij vers 11. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt, die vormen voor mij het hoerenloon, dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er een woud van maken en de dieren van het veld zullen ervan vreten. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooien zich met haar ring en haar halssieraad en gingen achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet ze, spreekt de Heere. Daarom zie. Ah, dat wordt het zo mooi. Ik zelf ga haar lokken. Haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Hé, het komt dat hart weer terug. En ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. En het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Ik vond het een mooi end. Toch een happy end. En één vers doorlezen. En op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man. En mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen. En hun namen zal niet meer gedacht worden. Dat is mooi. Die dal van Achor wordt een deur van hoop. Petech Hatikva. Bedankt voor het luisteren. Ik begrijp dat jullie misschien wat dingen gehoord hebben waarvan je denkt, probeer te onthouden de dingen waar je wel wat aan hebt. Oké? Okay?